Thank you. Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan broeder J. Dolaert. Gerard Putters is de organist. De collecte is voor de diaconie. De deurcollecte is voor de woestijnroos in El Fayoim. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster Ann Holster de Ruiter, Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordtwijk, afdeling D1, kamer 8. Afdeling D1, kamer 8. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 111. Vers 6. In de nieuwe berijming. Psalm 111, vers 6. In de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum, Psalm 87. De verzen 1, 3 en 4. Psalm 87, de verzen 1, 3 en 4 zingen we na het uitspreken van het votum. Na de lezing van de wet, Psalm 81... De verzen 8, 9 en 11 in de nieuwe berijming. Psalm 81, de verzen 8, 9 en 11. In de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. Als je bidt, zal hij je geven. Na de schriftlezingen zingen we Psalm 119... Psalm 119, de verzen 12 en 14 in de nieuwe berijming. Psalm 119, de verzen 12 en 14 in de nieuwe berijming. Zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 254. De verzen 2, 3 en 4. Uit het liedboek Gezang 254, de verzen 2, 3 en 4, zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek Gezang 297. Allebei de verzen. Uit het liedboek Gezang 297, allebei de verzen zingen we tot slot. Tot Dan zijn er twee schriftlezingen, broeders en zusters. Allereerst uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 7. De verse 7 en 8. En ook Handelingen hoofdstuk 12. Vers 24 tot en met hoofdstuk 13, vers 12. Ik herhaal de beide schriftlezingen, broeders en zusters. Matteüs hoofdstuk 7, de verse 7 en 8. En ook Handelingen hoofdstuk 12, vers 24, tot en met hoofdstuk 13, vers 12. Dan de tekst voor de verkondiging is uit Handelingen 13, de verse 6, tot en met 12. Handelingen hoofdstuk 13, de verse 6 tot en met 12. De tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag om 16:45 hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, onze gasten. Hartelijk welkom in deze dienst. Bijzonder hartelijk welkom aan de Ghana groep. Ik dacht dat ze uitgerust hadden zijn met hun Ghana shirt, maar ik zie dat direct niet. Hartelijk welkom, heel blij dat jullie terug zijn. Ik heb begrepen dat het wel wat problemen gegeven heeft op woensdag, maar jullie zijn toch aangekomen, gelukkig. Wat er verder over staat, dat heb je in het mededelingenblad gelezen. Vanmorgen is broeder Dolaert onze voorganger. Vanmiddag hoopt dominee Van Langevelde uit Zoetermeer ons voor te gaan. Volgende week zondag zal in beide diensten ons voorgaan dominee Boogaert uit Rotterdam. En in de middagdienst zal dan de heilige doop bediend worden aan Tamar Visser en Olivia Obink. En voor de eerste keer wordt u meegedeeld dat huwelijksbevestiging is aangevraagd door Ramkik en Sanatas. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 106, 111, vers 6 in een nieuwe berijming. Een gebed om wijsheid en een loflied voor onze God. De kerk wens u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Ons aanvangslied in deze morgendienst is Psalm 87, de versen 1, 3 en 4 in de oude berijming. geteld worden als in Israël ingelijfd, dragend de naam van Sions kinderen. Zo is onze God. Hoe was ons leven in de afgelopen week? Hoe starten we de nieuwe week? We lezen de wet des Heren en zingen daarna ter bemoediging Psalm 81, de versen 8, 9 en 11. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die je uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Zullen we bidden om de opening van de schrift. Vader in de hemel, u bent die u bent. U wil voor ons een God wezen. En we mogen u vrijmoedig vragen. En u wilt overvloedig geven. U maakt ruim baan. Niets en niemand houdt ons tegen. Zo'n God bent u. En u roept ons op. We zongen het zojuist. Ga niet van mij heen. Volg mij op mijn wegen. Vader in de hemel, daar schortte het nogal eens aan in de afgelopen week. Er waren momenten dat wij ver van u vandaan waren, niet uw wegen bewandelden. De 10 woorden spreken boekdelen als het gaat om onze woorden en daden. Dan past ons slechts een zwijgen. Hoe wonderlijk is het dan dat wij toch onze mond mogen openen en dat u al wat ons ontbreekt, alles waar wij om smeken, door u overvloedig wordt gegeven. Wij loven en prijzen uw naam voor deze genade. Dank, Vader in de hemel, dat wij hier weer bij elkaar mogen zijn om uw woord te horen, om bemoedigd te worden, om in de nieuwe week die voor ons ligt, wel uw wegen te bewandelen en dicht bij u te leven. Wanneer de schriften opengaan en uw woord verkondigd wordt, open dan ook onze harten. Werk met uw geest in ons midden. Geef dat tot u, o Heer, het woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer, maar dat het vrucht mag dragen. Uw grote naam ter eer. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, zingen we eerst met de kinderen het kinderlied van deze morgen, waarmee de woorden van de zojuist gezongen verzen van Psalm 81 nog een keer herhaald worden en tegelijk een opmaat is naar de eerste schriftlezing. Als je bidt, zal Hij je geven. De eerste schriftlezing is uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 7, de versen 7 en 8. En we hebben het zojuist al uitgezongen. En de tweede lezing is het uit het boek Handelingen, hoofdstuk 12, vanaf vers 24 tot en met hoofdstuk 13, vers 12. Daarna zingen we psalm 119, de versen 12 en 14. De eerste lezing uit het evangelie naar Matteüs. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt ontvangt en wie zoekt vindt. En wie klopt hem zal opengedaan worden. Tweede lezing. Boek Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 12. Vanaf vers 24. En het woord des Heren wies en verbreidde zich. Barnabas nu en Saulus keerde terug uit Jeruzalem na hun liefdedienst te hebben volbracht. En namen ook Johannes, bijgenaamd Marcus, mede. Nu waren er te Antiochieën in de gemeente aldaar profeten en leraars. Namelijk Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en legden hun de handen op, en lieten hen gaan. Deze dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. En te Salamis gekomen, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. En ze hadden ook Johannes tot helper. En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn, tot aan Paphos, troffen ze een zekere tovenaar aan. Een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus. En hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus, een verstandig man. Deze begeerde het woord Gods te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag hem scherp aan en zei: zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duisternis. En rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. Toen de landvoogd zag wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des Heren. Tot zover schriftlezing. Thank you. Na de verkondiging zingen we gezang 254, de versen 2, 3 en 4. Geliefde gemeente van Jezus Christus. Tegenwoordig wordt er heel wat afgereisd. We gaan meer, maar ook verder op vakantie dan vroeger. Frankrijk, Spanje of Italië, veel mensen draaien hun hand er niet voor om. Een stapje verder is het zogenaamde backpacking of een wereldreis. Het eerste wordt vaak door jongeren gedaan, omdat het low budget is. Het laatste meestal door ouderen die in hun leven al wat centjes hebben gespaard. Of je gaat met een groep gemeenteleden naar een ander werelddeel om je handen uit de mouwen te steken en je dienst daarop te stellen voor de medemens. Om een beetje meer perspectief voor de toekomst te bieden, voeg ik er zelf maar even aan toe. Nog ingrijpender is een emigratie. Verhuizing met je hele hebben en houden naar een ander land. Tegenwoordig wordt dat ook steeds vaker gedaan. Er zijn zelfs tv-programma's die er verslag van maken. En onze Zuidhoven variant ligt er ook niet om. De familie van Sanen weet erover mee te praten. Zo'n vakantie, zo'n wereldreis, werkvakantie met een opdracht, uitzending of emigratie is altijd spannend. Hoe zal het daar zijn? Hoe zal het daar gaan? Welke ervaringen en belevingen ga je erop doen? Welke mensen en dingen kom je er tegen? En als de reis achter de rug is, heb je vaak heel wat te vertellen. Je familie en je vrienden zijn meestal benieuwd naar je indrukken, je gevoelens en je gedachten. Voor Saulus en Barnabas was die eerste zendingsreis natuurlijk ook heel spannend. Wij weten nu dat Saulus daarna nog zeker 2 andere zendingsreizen heeft gemaakt, maar dat wisten Barnabas en hij toen nog niet. En ze hebben natuurlijk best eens gedacht, zal het lukken? Zal het goed gaan? Zullen we het evangelie kunnen verkondigen? Zullen we mensen tot Jezus kunnen brengen? Natuurlijk hadden ze een sterk besef en een vast vertrouwen dat ze door de Heilige Geest waren geroepen en gezonden, maar dat nam de risico's en de gevaren van hun reis niet weg. Hun eerste ervaring komt op het eiland Cyprus. Daar ontmoeten ze een landvoogd, Sergius Paulus. En hoe het met hem gaat, zegt ons thema. Een zoeker wordt vinder. Een goed begin, een felle strijd, een grote doorbraak. Een goed begin. Het decor van Handelingen 13 is de spanning van de eerste zendingsreis. Saulus en Barnabas zijn door de Heilige Geest geroepen en gezonden om het evangelie te verbreiden in de wereld. Nu komt het erop aan. Nu gaat het erom spannen. Wat gaat de Geest doen? Hoe gaat de Geest werken? Hij leidt hen eerst naar Cyprus. Op dat eiland is Barnabas geboren. Dat leest u in Handelingen 4 vers 36. En Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had, wat betekent zoon der vertroosting, een leviet uit Cyprus afkomstig. Nu keert hij er terug als zendeling. Als je er vandaag op vakantie bent, kom je er in het Griekse deel oude Byzantijnse kerkjes tegen. Wie brachten het woord van God naar dit eiland? Saulus en Barnabas. Dat is ook een aspect van dit hoofdstuk. De wereld komt in beeld. En dus ook Europa. Dat het evangelie ooit ons, u, jou en mij heeft bereikt, gaat dus terug op dit moment. Het moment van Handelingen 13, vers 4. Deze dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. God is ons genadig geweest toen hij deze beide mannen riep en zond naar Cyprus. Het begin van de verkondiging in Europa en verder. De tekst voor de verkondiging van deze morgen vindt u in de verzen 6 tot 12 van Handelingen 13. Ik lees deze verzen nog een keer met u. Handelingen 13 vanaf vers 6. En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Paphos, troffen ze een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus. Hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus, een verstandig man. Deze begeerde het woord Gods te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag hem scherp aan en zei: Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. En toen de landvoogd zag wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des Heren. Op het eiland aangekomen, gaan ze naar de Joodse synagoge in de stad Salamis. Geholpen door Johannes Marcus vertellen Saulus en Barnabas daar het evangelie. En dan brengt de Heilige Geest hen naar de volgende stad, Paphos, de hoofdstad van het Romeinse bestuur aan de westkant van het eiland. Daar komen ze in contact met een heiden, die ook nog de belangrijkste man van het eiland is. De Romeinse proconsul, Sergius Paulus. Zijn naam is ook op inscripties gevonden. In vers 7 wordt hij een verstandig man genoemd. Wat betekent dat? Deze typering heeft een dubbele boodschap. Allereerst betekent het dat Sergius een wijs regent en een knap bestuurder is. Hij is beschaafd en ontwikkeld. Waarschijnlijk is de carrière van Sergius in een goed milieu begonnen. Vervolgens is hij ook verstandig op een andere, op de Bijbelse manier. Kort gezegd, hij zoekt God. Sergius is een Godzoeker. Hier kun je denken aan wat staat in Spreuken 1, vers 7. De vreze des Heren is het begin van de kennis. Of je kunt denken aan wat staat in Spreuken 9, vers 10. Het kennen van de Hoogheilige is verstand. Zoekers als Sergius zijn er veel. Degelijke opleiding, prachtige baan, goed verstand, goed inkomen en toch onrust, leegte, zinloosheid, doelloosheid. Het is niet specifiek iets van toen of van nu. Het hoort bij de mens zonder God. Ieder mens is geschapen met een ziel. En als die ziel niet bewoond wordt door de Heilige Geest, dan wil die ziel opgevuld worden met andere dingen. Maar vroeg of laat komt de mens erachter dat al die andere dingen de leegte niet opvullen en de onrust niet wegnemen. U kent vast wel de kernachtige uitspraak van Augustinus: onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. De wegen van deze wereld zijn vol zinloosheid en doelloosheid. Voeg daar maar angst en onzekerheid aan toe. Waar ga ik heen? Waar doe ik het allemaal voor? Waarom leef ik eigenlijk? Wat moet ik met al mijn zonden en falen? Hoe gaat het verder als ik straks moet sterven? Als mensen tot zichzelf komen, dringen de vragen zich op. Sergius is verstandig, omdat hij op zoek gaat naar de God van het woord en het woord van God. Hij zoekt het evangelie van Jezus Christus. Bent u ook een zoeker? Of jij? Misschien vinden we die vraag wat ongepast. We zitten toch al jaren in de kerk. We hebben toch al heel wat preken gehoord en psalmen gezongen. Toch zijn het terechte vragen. Ten eerste, omdat niet iedereen die in de kerk zit gelovig hoeft te zijn. En hoe groot is de kans dat iedereen hier door bekering een kind van God is geworden? En ten tweede, omdat het geloof zelf een zoektocht is. Ook Gods kinderen zoeken God. Hun leven lang. Psalm 27 vers 8. Van uwentwegen zegt mijn hart, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Gods kinderen vinden telkens weer nieuwe momenten met God. Ze zien telkens weer nieuwe eigenschappen van de Heere. Vandaar de vraag: bent u, ben jij een Godzoeker? Dat is dan een goed begin. Weet dat Gods woord je dan verstandig noemt. Blijf hem zoeken. Denk aan de belofte uit Matteüs 7. Wie zoekt, vindt. God laat niemand in de kou staan die hem zoekt. Waar gij langs zult gaan, maak ik u ruim baan. Niemand houdt u tegen, zongen we zojuist uit Psalm 81. Het tweede punt van de verkondiging: een felle strijd. We zeggen wel eens: een goed begin is het halve werk. Dat kan wel zo zijn, maar dan moet de andere helft nog wel gebeuren. Zoeken is één, vinden is twee. En tussen zoeken en vinden komt de strijd. Maar veel mensen zijn daar niet op voorbereid. Ook veel christenen niet. Waar mensen tot Jezus komen, wordt het rijk van de duisternis actief. Waar mensen God zoeken, komt het rijk van de boze in actie. Ook in uw, jouw en mijn leven. Bij Sergius is dat ook zo. Het kwaad komt met zijn listen en leugens tevoorschijn. Hier in de persoon van Bar Jezus, een Joodse tovenaar die bij Sergius hofhouding hoort. Bar Jezus, een veel voorkomende naam in die tijd. Zoon van Jezus betekent zijn naam. Zijn tweede naam is Elimas. Hij is de hoftheoloog en astroloog van de landvoogd. Omdat hij paranormaal begaafd is en als magier zijn toverkunsten ook uitoefent, heeft hij veel invloed en aanzien aan het hof en in de stad. Joden en tovenarij is een verboden combinatie volgens het Oude Testament. Deuteronomium 18 lezen we. Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Heere uw God u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt. Geen wichelaar, uitlegger van voortekenen of tovenaar, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Heere een gruwel. En ter wille van deze gruwelen drijft de Heere uw God hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Heere uw God. Toch komt dit occultisme 3 keer voor in het boek Handelingen. In hoofdstuk 8 Simon de tovenaar, in hoofdstuk 12 Elimas en in hoofdstuk 19 de zonen van Skeva. Ook onder de Joden bestond en bestaat kennelijk occultisme. Zoals de uitwassen met de Joodse Kabbala, waar bijvoorbeeld de popster Madonna mee aan de haal gaat. Maar naast tovenaar is Elimas ook een valse profeet. Hij doet alsof hij namens de God van Israël spreekt. Maar dat is niet zo. Voortdurend misbruikt hij Gods naam voor zijn eigen doeleinden. Hij is uit op meer status en roem. Hij heeft een stevige positie aan het hof van Sergius en wil die positie verstevigen door magie en profetie. Waar het evangelie van God is, daar is ook het anti-evangelie van de Satan. Waar de geest van God werkt, komen altijd antigeesten in beweging. De blijde boodschap dat mensen met God verzoend worden door het bloed van het kruis, stuit altijd op weerstand van de boze. En als Saulus en Barnabas op uitnodiging van Sergius het evangelie komen vertellen, zorgt Elimas dat hij erbij is. Hij merkt dat Sergius open staat voor Gods woord en probeert hem op andere gedachten te brengen. En terwijl de landvoogd vol verlangen luistert, begint Elimas op hem in te praten. Negatief, afkeurend en laagdunkend. Laat die lui toch kletsen. Laat die kerels toch lopen. Zijn eer en aanzien, invloed en positie worden bedreigd. Elimas is een echte stoorzender, vergelijkbaar met een piratenzender op de radio die de oorspronkelijke zender verdrinkt. En als Elimas op Sergius inpraat, laat dat Sergius niet koud. Hij raakt erdoor aan het twijfelen. Hij zit als het ware tussen twee vuren. Hij weet nog niet dat het ene vuur uit de hemel komt en het andere vuur uit de hel. Naar wie moet hij nu luisteren? Wie moet hij nu volgen? Zijn zoektocht wordt er niet makkelijker op. Rond zijn ziel ontstaat een felle strijd. Een felle strijd. Ook in ons leven zijn er zulke stoorzenders. Zijn we erop bedacht? Houdt u er rekening mee? Houd jij het in de gaten? Als we de Heere zoeken, het zij voor het eerst, het zij opnieuw, altijd komt de boze ertegen in opstand. Er is geen mens binnen de invloedssfeer van het evangelie die niet met de tegenstand van de duivel te maken heeft. Stoorzenders. Ze brengen ons verkeerde gevoelens, foute gedachten. Soms zijn ze hier in de kerk al actief, terwijl je luistert naar het evangelie. Soms komen ze later in actie, als je thuis komt op zondag, of als je naar school gaat, of aan het werk op maandag. Soms komen ze ook zomaar ineens tevoorschijn, overdag of 's nachts. Stoorzenders, weerstanden tegen het evangelie, die ons hinderen in ons zoeken naar God. Welke zijn dat in uw of jouw leven? Heeft u misschien vrienden die u telkens weer verleiden tot zonde? Bijvoorbeeld te veel drinken, grove taal, spotten, vloeken. Ben jij misschien onder invloed van verkeerde media magazines, internetsites of programma's? Heeft u misschien een hobby die uw kerkgang, stille tijd of inzet in de gemeente in gevaar brengt? Heb jij misschien verkering met iemand die je wegtrekt bij God in plaats van opdraagt aan God? Soms zoeken we God wel, maar kunnen we hem zo moeilijk vinden. Hoe komt dat? Omdat we die stoorzenders maar rustig hun gang laten gaan. Omdat we niet doorhebben dat er vaak onzichtbaar voor onze ogen een felle strijd gaande is om ons behoud. Wat is het noodzaak dat we die stoorzenders ontdekken, ontmaskeren, afbreken, opruimen? En hier past het gebed. Heere, maak mij door uw woord en geest bekend wat de stoorzenders zijn in mijn leven, zodat ik die kan wegdoen. Een gebed voor u, jou en mij. Het derde punt van de verkondiging, een grote doorbraak. Saulus heeft de leugens en listen van Elimas door. Hij herkent het werk van Satan, omdat hij vervuld is met Gods geest. Het is Pinksteren geweest. De Heilige Geest is niet alleen op hem, maar woont ook in hem. En zo gebeurt er iets met de apostel. Hij krijgt de kracht om de kwestie geestelijk te taxeren. Hij kijkt de tovenaar strak doordringend aan en zegt hem waar het op staat. Een confrontatie dus. In heilige woede zegt hij tegen de leugenprofeet: u bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel, een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Wat een moment. Saulus en Elimas staan tegenover elkaar als een verschil van dag en nacht. Saulus, vol van de geest, kind van God, prediker van Gods rechte wegen. En Elimas, vol van leugen en bedrog, kind van de Satan, vervalser van Gods rechte wegen. Juist zijn naam laat zien wat hij niet is, zoon van Jezus. Hij lijkt licht te zijn, maar hij blijkt duisternis te zijn. Satan komt ons vaak opzoeken als een engel van het licht. In dit crisismoment gebeurt er iets met Saulus. Iets waar je makkelijk overheen leest. Het staat in vers 9. Ineens verandert zijn naam. Saulus wordt Paulus. Een Joodse naam wordt een Romeinse naam. Waarom? Twee dingen. Ten eerste, vanaf nu is hij apostel voor de heidenen. Zijn bediening in het Romeinse wereldrijk is nu definitief begonnen. Na zijn uitzending in Antiochië heeft hij nu voor het eerst een heiden onder zijn gehoor. En ten tweede, in deze geestelijke strijd wordt de grote apostel geboren. Juist in de strijd met de boze komt openbaar wie deze man is. Paulus, die als zendeling de halve wereld zou rondreizen en als apostel de meeste geschriften van het Nieuwe Testament zou schrijven. Hier komt openbaar wat God jaren daarvoor al tegen Ananias zei, toen op dat moment nog Saulus in Damascus blind wachtte op wat komen zou. Ga, Ananias, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen. Indrukwekkend dat Paulus de blindheid op Elimas moet leggen, die hij zelf ook eens van God kreeg. En nu, zie, de hand van de Heer keert zich tegen u, en u zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. Als Jood heeft Elimas goed de link naar het Oude Testament begrepen. In Deuteronomium 28, vers 28 staat dat God zijn volk door blindheid zal oordelen als ze hem niet gehoorzamen, zodat u op de middag als een blinde rondtast, als een blinde in de duisternis. Het oordeel staat er dubbel op. Donkerheid en duisternis maken Elimas tot een zielige vertoning. Eerst was hij het die anderen leidde en verleidde. Nu tast hij in het rond op zoek naar iemand die hem kan leiden aan de hand. Maar het is voor een tijd lang. Hij kan zich nog bekeren. Als Sergius ziet wat er gebeurt, heeft hij het bewijs dat Paulus en Barnabas de ware profeten zijn van het ware evangelie. Dat Gods oordeel zich zo direct voltrekt, laat hem zien dat Gods zegen ligt in de boodschap van de apostelen. Volgens vers 12 gebeuren er twee dingen met hem. Hij komt tot geloof en hij is zeer getroffen. Oftewel, buiten zichzelf van verwondering over, ja, over wat? Over die confrontatie? Over dat oordeel? Over Paulus? Nee, hij is getroffen door de leer van de Heer. Hij verlangde naar het woord van God. En dat woord heeft hem rust gegeven. De leegte opgevuld. En wij? Zijn wij ook getroffen door de leer van de Heer? Raakt Gods woord uw hart? Werkt Gods woord in jouw leven? Wekt Gods woord ontzag en verwondering op? Dat betekent een grote doorbraak. Gods kracht wordt in alle volheid zichtbaar. God zelf trekt. De Heere verandert deze landvoogd van een zoeker in een vinder. Het wonder van wedergeboorte, geloof en bekering vindt plaats. Inderdaad, het is een wonder. Je wordt niet met het geloof geboren. Al zeggen we soms van wel, je kunt het geloof er niet met de paplepel ingieten. Zelfs de beste preken, catechisaties en zondagsschoolverhalen geven je geen geloof. Alleen God geeft geloof. Efeze 2 vers 8. Want door genade zijt gij behouden door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Wie hem zoekt, zal hem vinden. Want de Heere laat zich vinden, omdat hij een God van liefde, genade en trouw is. Ten slotte, het is opvallend dat hier in het Grieks een paar keer de titel Kyrios Heer opduikt. Handelingen 13 spreekt over de wegen van de Kyrios. De hand van de Kyrios. De leer van de Kyrios. De oudste belijdenis van de christelijke gemeente is kort. Jezus is Kyrios. Jezus is Heer. Als we dat nu eens meenemen naar huis. De nieuwe week in. Jezus is Heer over alle kwade machten, weerstanden en stoorzenders die ons geloof in de weg staan. Christus is Heer over al ons zoeken, al onze vragen, moeiten en twijfels. Door zijn kruis en opstanding mogen u, jij en ik geloven dat onze zonde verzoend is, dat ons behoud zeker is en dat onze toekomst heerlijk is. Gelooft u in hem, de Heer van hemel en aarde? Vertrouw jij op hem, de Heer van dood en leven? Dan word je steeds minder een zoeker en steeds meer een vinder. Amen. zullen we bidden. U, Vader, u aanbidden wij. O Jezus, die de Christus zijt, erbarm u over allen. O Heilige Geest, op u steunt ons vertrouwen. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enig God, dank dat u zich laat vinden. Help ons om ons steeds meer vast te klampen aan de leer van de Heer. De leer van de Kyrios, de zaligmaker. Weer de stoorzenders in ons midden. U hebt onmetelijke macht en uw wil wordt onverwijld volbracht. En in de naam van die macht bidden wij u om een zegen over de medische ingreep en het te verwachten herstel bij zuster Den Dekker Roodnat. Bidden wij u om een zegen over de medische ingreep bij de kleine Willemijn Stam, helemaal overgelaten aan de medische kennis en kunde van de artsen. Maar, Vader in de hemel, wij rekenen nog veel meer op uw bewarende hand. Stuurt u mensenhand en verstand en legt u uw zegenende handen op Willemijn, haar ouders en het gezin. Beveilig ons in alle nood. Blijf ons nabij in angst en dood. Op u steunt ons vertrouwen. We zongen het u reeds biddend toe. Erbarm u over allen. We noemen u zuster Holster de Ruiter, die revalideert na een ingrijpende operatie. Ook zij vertrouwt op u. En schenk dat vertrouwen aan allen die onder bijzondere omstandigheden hun weg moeten gaan. Zo bidden wij u voor de familie Biemond, de vader van zuster Biemond Wimmenhoven overleed. Zijn geest keerde terug naar u. Mogen uw geest het verdriet van het gemis verzachten. Dank, Vader in de hemel, voor de zegenrijke werkzaamheden en ervaringen van de Ghana-groep die weer veilig thuis mocht komen. Laten de ervaringen van de deelnemers een bevestiging zijn van uw wereldwijde aanwezigheid en de onderlinge band van het christelijk geloof, die niet wordt beperkt door landsgrenzen en afstanden. En met de familie van Sane danken we voor de positieve ervaringen in hun verlofperiode in Nederland. Zegent u hen, samen met de kinderen en de thuisfrontcommissie, in de voorbereidingen voor de terugkeer naar hun werkterrein. Wij bidden u voor alle bekenden die op vakantie zijn, binnenkort de terugreis aanvaarden en zij die nog zullen vertrekken. Mogen uw nabijheid hen allen omringen. U, Vader, u aanbidden wij. O Jezus, die de Christus zijt. O Heilige Geest, op u steunt ons vertrouwen. Amen. Na de inzameling van onze gaven is de slotzang, gezang 297, de verzen 1 en 2. De preek die ik voor u mocht lezen is van de hand van dominee L. van Dalen, christelijk gereformeerd predikant te Hogeveen. De Heere zegene ons en beware ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.